Ik ben in het Geoffrey Donaldson Filminstituut in Noord-Gewoude. En daar is een hele beroemde Nederlandse regisseur, Ben Verbong. Leuk om u te ontmoeten.
Ja, hartstikke bedankt dat jullie me uitgenodigd hebben hier.
Ja, nou, dat is natuurlijk dank aan mijn broer Egbert Barton. En vanavond wordt de film De Schorpioen vertoond. Een film die maar liefst 40 jaar oud is. Wat zijn de herinneringen aan die film?
Het zijn er nogal wat, maar ik moet zeggen, 40 jaar, er is natuurlijk heel veel gebeurd in die tussentijd. Ja. Ik heb ook wat films daartussendoor gemaakt. Ik heb de film eigenlijk één keertje teruggezien. Ik denk een jaar nadat hij klaar was, daarna nooit meer.
Okay.
Dus ik ben heel benieuwd wat het voor een film geworden is.
Ja. En of hij het nog een beetje leuk doet na 40 jaar.
Ja, nou ja, het probleem is altijd, dat vertelde ik ook een keer, dat je kijkt natuurlijk alleen maar door de ogen van de filmmaker naar de fouten die er zijn gemaakt. Ja. De dingen die mis zijn gegaan. Ik bedoel, er zijn anekdotes over die film te vertellen die onmiddellijk bij me boven komen als ik een scène zie. En dat kan ik nooit meer losmaken. Dus echt ontspannen naar een film proberen te kijken, helemaal onbevangen, dat kan je niet meer.
Nee.
Maar dat hoeft ook niet, want de film is nu van de mensen, zomaar zeggen. Ja. Maar ik kijk vanavond met de mensen mee. Ik ben heel benieuwd.
Ja, ik ook. En ook wat de introductie op de film gaat worden. Het was een film met Monique van de Ven en Peter Tuinman. Monique heeft daar toen nog ook een gouden kalf voor gekregen. Hè? Dus het moet een bijzondere film zijn.
Ja, Monique wel, ja. Nee, maar dat maakt... Nee, maar dat gunde ik ook haar van harte. Ja, het was een hele bijzondere samenwerking. De voorbereidingen voor die film die waren ook interessant. Want ik zei tegen die beiden, weet je, we gaan draaien in een leegstaand hotel. Maar jullie worden nu al uitgenodigd als gasten. Dus ik heb hun een paar dagen alleen in het lege hotel laten zitten. Om het gevoel van eenzaamheid te krijgen. Wat die film eigenlijk heel erg sterk uit wil dragen. Alleen, ze woonden in de kamers boven en onder elkaar. Dus ze hoorden elkaar wel, maar ze konden niet meer met elkaar contact hebben.
Dat is eigenlijk wel bijzonder om het op die manier te doen.
Ja, nou, ik zoek vaak bij de voorbereiding naar iets waar je zeg maar je in kunt verplaatsen. Of in de situatie, bij mijn storjaar heb ik dat ook gedaan. Dan heb ik René gevraagd om niet thuis te blijven wonen, maar ergens anders te gaan wonen. Ja. Geen contacten te hebben, met niemand te praten in die tussentijd. Dus in die draaitijd heeft ze met bijna niemand contact gehad. En ik denk dat je dat misschien niet ziet als je dat niet weet. Maar voor de acteur zelf is dat wel een ding.
Ja.
En zo heb ik ook iets gedaan wat ik eigenlijk nooit meer zal doen. Ik zei tegen René, we hebben de echte pen van Annie Schaft, die krijg jij nu. Die heb ik haar gegeven. Die had ze tijdens het draaien altijd bij zich en zo. En dat was echt een heel belangrijk ding geworden voor haar. Maar ja, dat was gewoon niet de echte pen van Annie Schaft. Dat had ik alleen maar gezegd. En toen moest ik ergens een keer gaan zeggen dat dat geen echte pen was. Dat vond ik wel moeilijk. En dat moet je ook eigenlijk niet doen, dat schrikt zo. Maar het heeft wel gewerkt.
Ja, dat kan me ook wel voorstellen inderdaad. De Schorpioen heeft nogal een beetje film noir gevoel.
Ja, dat was ook de bedoeling. Ik kan me herinneren, voor we gingen draaien, kwam Theo van der Zanden op een gegeven moment naar me toe. Ik zat toen op de Nieuwe Dijk, boven de patiënt had ik mijn werkkamer. En die gooide twee Polaroids op bed. Eentje ietsje warmer, ietsje koeler, een groenere. Toen zei hij, welke wil je? Ik zei, die groene. En toen hebben we eigenlijk, de hele film is belicht met neonlicht. En ik geloof dat Theo van der Zanden al aan de deur klopt.
Voor de volgende film.
Ja. Maar die groene hebben we gekozen. En dat zou je ook zien in de film. Die is nogal groenig van sfeer. En dat wilden we ook. Om die kilte en die koelte van die tijd. 1956. Toen was Nederland nog minder leuk dan nu. En was mijn gevoel. En in elk geval een kilte die er toen zeg maar toch tussen de mensen hing, vond ik. Ik was toen 7. Ja, ik was toen 7. Maar goed. Maar ook de hele sfeer van eenzaamheid daar in die omgeving te duidelijk te maken. En ik weet nog, toen die film klaar was, toen was er een filmcriticus uit Den Haag. Ik weet niet meer zijn naam. Een hele stijve man. Die zei tegen mij, meneer Verbon, u weet toch, groene films lopen niet.
Zei, nou, die had alleen maar daarna gekeken dan.
Nou, ja, die zei, nou, dat wist ik niet, maar misschien dat ik dat nu ga ervaren.
Dat was Piet Ruivenkamp.
Piet Ruivenkamp was dat, nou. Verdomd. En dankjewel. En, maar goed, dat was dus zeg maar de manier waarop we die vormgeving extreem hebben gemaakt. Net zoals bij het Meisje Trojaar, zwart-wit met heel weinig kleur, was dit zeg maar in bijna kille, koele kleuren gemaakte film. Ja. Met neon, uit neon.
Ja. Nou heeft u een aantal films gemaakt in Nederland, maar daarna bent u naar Duitsland gegaan. Wat was de reden?
Nou, dat is toevallig zo gebeurd. Want ik werd gebeld of ik bereid was om in New Orleans te gaan draaien voor Studio Hamburg. En dat kwam omdat ze eigenlijk geen regisseurs hadden die en Engels en Duits spraken. En die is helemaal in het Engels gedraaid. Nou, mijn Engels is oké. Dus ik zei, nou, dat ga ik wel doen. Dan ben ik naartoe gegaan. En met Stacy Keach in de hoofdrol. Voor mensen die film kennen, is dat echt een held. Voor mij ook, want de film Fat City van John Huston was voor mij echt een klassieker. Die kent niemand meer, maar het is een hele goede film. En Stacy Keach speelt daarin de bokser die eigenlijk terug wil komen in het leven. En hoe dan ook. Heel bijzonder om met hem te werken. Het is sowieso een heel goed acteur. Maar het is de enige acteur wat ik mee heb gemaakt die zich voor iedere regieaanwijzing bedankte. Als je iets tegen me zei, thank you. Dat vond ik zo bijzonder. Dat creëert ook een uitnodiging naar de regisseur om gewoon goed te zijn. Om goede dingen te zeggen. En niet zomaar wat over de tafel te gooien. Dat is heel bijzonder. Ja. Maar goed, dus ik ging naar New Orleans om niet al te lang. En heb daar dus zeg maar, ik denk 5 of 6 afleveringen van een serie gemaakt. In het Engels gedraaid. Met een Duitse en Engelse crew. En dat was Studio Hamburg daar destijds. En daarna zijn ze mij voortdurend scripts blijven geven. Om, dat had een heel speciale reden. A, ik hield me aan mijn afspraken. B, ik bleef binnen budget. En C, ik was gewoon niet heel vervelend. En dat zijn 3 dingen die Duitse regisseurs niet zo direct op hun cv kunnen schrijven. Dus dat heeft mij erg geholpen. Ik ben erg geholpen door mijn collega's in Duitsland.
Maar dat weten wij in Nederland natuurlijk niet, wat u allemaal in Duitsland gedaan heeft. En u heeft volgens mij alle prijzen gewonnen die er in Duitsland te winnen zijn.
Ja, hoe dat komt weet ik niet. Ik bedoel, de Nederlanders kennen mijn Duitse films niet. De Duitsers kennen mijn Nederlandse films niet. Ik heb bijvoorbeeld 7 speelfilms in Duitsland gedraaid. En 5 in Nederland. Dus ik heb er meer in Duitsland gedraaid. En dat is wel jammer. Maar ja, wat kan je eraan doen? Ik kan moeilijk met die films gaan leuren. En Duitse films liepen hele lange tijd niet. Ja, of het moest de bunker zijn met de Untergang of zo. Ja, ja. Maar dat waren natuurlijk toch andere soorten films. En dus wat dat betreft, ik leer daarmee leven. Maar het gaat steeds beter.
Maar misschien moeten wij gewoon meer waardering hebben voor wat u in Duitsland gedaan heeft. Ja, denk ik wel.
Dat is een vraag die kan ik helemaal niet beantwoorden.
Nee.
Maar ik moet zeggen, ik heb met ontzettend veel liefde daar gedraaid. Want daar is echt nog wel een heel groot hart voor film. En dat merk je aan alles. Dat merk je ook in de speelfilms die ze maken. Steeds beter komen ze ook met internationale films over de brug. En want zo'n Zone of Interest, echt een film die iedereen moet zien, dat is eigenlijk een Duitse productie. Dat is met alle Duitse acteurs en ook Duitse financiering. En een Duits thema natuurlijk. Wat dat betreft zijn ze heel ruimhartig en open om je te ontvangen. Want ik heb daar alles kunnen maken. Jarenlang gewoon mijn gang kunnen gaan. Er waren jaren dat ik draaide. Ik 3 speelfilms in 1 jaar. Nou, totdat mijn vrouw zei, nou ja, dat gaan we niet zo lang doen, hè. Nee. Want dan ga ik weg.
Maar nu bent u weer terug in Nederland. Met een mooie film van het afgelopen jaar toen ik je zag.
Ja. Dankjewel. Dat kwam ook weer toevallig. Want ik heb in Duitsland een film gemaakt. Een bijzondere film vind ik. Die heette Ob ihr wollt oder nicht. En het gaat over euthanasie. op een ironische manier. En dat was een brug te ver voor Duitsland. Dat kan niet. Dat is een onderwerp, daar kan je niet ironisch over zijn. Wat ik jammer vond, want dat maakt een onderwerp juist vaak ook toegankelijk. Maar goed, er zat een Nederlands producent als minority producent. Dus die heeft additioneel geld gegeven. En die had dat boek van Toen ik je zag. Dus die belde mij, zei maar Ben, zullen we het nog een keertje doen? En zei nou, laat maar lezen. Heb ik het gelezen? Zei van nou, daar zie ik wel wat in, ja. En ik moet zeggen dat ik hier in Nederland natuurlijk een grotere vrijheid krijg dan in Duitsland. Want Duitse, kijk, ik kreeg daar grote projecten aangeboden. De Sams bijvoorbeeld, nou dan ligt er 6 miljoen. Ligt er voor je klaar. Maar ja, dan moet je wel de film maken die zij willen. Het is niet zo dat ze zeggen, nou gaan we wat freewheelen met die 6 miljoen. En dat vind ik ook fair deal, weet je. Als je dat zo'n groot budget hebt, vind ik, dan moet je dat ook gewoon doen. Heb ik ook altijd gedaan. Ik heb wel altijd mijn eigen stempel erop proberen te drukken. En ik denk dat de films die ik daar gemaakt heb, die vallen op door hun ironie. En dat is iets wat typisch Nederlands is.
Ja.
Wordt wel steeds moeilijker in Nederland. Ironie valt mij op.
En ja, dat kan me ook wel voorstellen. Ja.
En dat is geen vooruitgang.
Nee.
Maar laat ik zeggen, ik ben eigenlijk met een ironie opgevoed. Mijn vader had een geweldige ironie. En dus dat zat eigenlijk in mijn DNA. Om ook zo... Want kijk, als je bijvoorbeeld een familiefilm maakt... Dan... je kan het er toch allemaal uitknippen als het te lang is.
Ja,
als je een familiefilm maakt... En je maakt die dus niet voor de kinderen... Want dat is een misverstand. Een kinderfilm is heel iets anders dan een familiefilm. Voor de volwassenen maak je de ironie. Maar kinderen kennen geen ironie.
Nee.
Kinderen zijn één op één. Die begrijpen iets één op één. Dus je moet zorgen dat je één op één te begrijpen bent voor de kinderen. En dat daar een ironie in meeswingt die voor die volwassenen werkt. En daardoor werken die films voor een heel gezin.
Ja. Maar was het weer fijn om in Nederland dan toen ik je zag te maken? Smaakt het naar meer? Wilt u nog meer in Nederland gaan doen?
Nou, het was wel even wennen, moet ik zeggen. Want toen ik wegging, was film toch wel nog iets bijzonders. En voor een film deed je alles.
Ja.
Voor een speelfilm ging je door iedere goot. En dat is niet meer zo. De mensen zijn toch een beetje van 9 tot 5. En dat heeft ook te maken met de streamers. Want mensen maken veel series. En ja, dan heb je ook geen zin als je zo lang op het set staat... dat je iedere dag zeg maar iets heel bijzonders moet maken... Maar dat vind ik wel verlies. Dat vind ik wel jammer. Want ik bedoel, we zijn hier in een instituut... dat koestert echt de film als een kunst in alle opzichten. En ja, die is ook met een groot hart gemaakt... en wordt hier met een groot hart zeg maar bewaard. En ik vind, je kunt geen speelfilm maken met een heel groot hart... Want ik zou niet weten hoe dat moet. En dat was ook wel een beetje mijn frustratie bij... Als ik een speelfilm maakte... was dat voor mij net zoveel energie... als dat ik een tv-film maakte in Duitsland. Want ja, je staat op de set... en ik kan niet zeggen... oh, maar dat gaan we anders doen, want het is tv. Dus die films hebben ook allemaal een filmisch aspect... wat je gewoon ook kunt projecteren. Nou, bepaalde films die ik bijvoorbeeld voor de televisie heb gemaakt... die draaiden in de bioscoop in Spanje of wat dan ook. Dus dat, daar zie je aan dat die liefde toch ook wel iets doet met een film.
Ja. En uw leeftijd, speelt dat nog mee? Of denkt u van, ik kan tot mijn 100ste nog films maken?
Hoezo?
Nou, ik kan me voorstellen dat naarmate u ouder wordt... het wel misschien iets moeilijker wordt.
Nou, dat valt nog wel mee.
Okay.
Dat valt nog wel mee. Nou, kijk, zoals gezegd, voor film doe je alles.
Yeah.
En dan voel je ook... Dat is net hetzelfde als een balletdanser.
Yeah.
Al heeft hij 2 gescheurde pezen, dan gaat hij nog het toneel op.
Yeah.
Dus zo ben ik een beetje gebakken. En zo heb ik het geleerd, het vak geleerd. Maar het is wel zo, ik heb gezegd, die televisiefilms ga ik niet meer doen. Want dat kost net zoveel energie.
Yeah.
En daar ben je dan te oud voor geworden. En je verdeelt je energie anders.
Ja.
En je laat je niet meer gek maken. En ik zeg gewoon van, dat kan ik wel in een dag draaien. En dat kan ik niet in een dag draaien. En vraag de producenten maar waar ik mee gewerkt heb. Die weten, dat klopt. Tot op de minuut.
Nou, dat is heel mooi, want dan heb je die ervaring natuurlijk mee. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je nu echt alleen voor de projecten gaat waar je echt iets heel bijzonders in ziet.
Ja, toen ik je zag, vond ik een heel bijzonder project, omdat het een uitdaging was om zonder effectbejacht dat verhaal te vertellen. Ja. En ik heb gezegd, als je daar effect bejacht, dan ben je verloren. Dan ben je dus gewoon helemaal fout bezig. Dus daarom heb ik het ook uit het perspectief van die vrouw verteld. Waardoor je nooit gaat visualiseren zoals die man zich voelt. Dat vond ik echt, dat vond ik niet kunnen, in mijn geval. In die zin was hij heel streng in zijn opvatting, zeg maar. En ik was helemaal vrij. Dennis Wichman, de producent, zei tegen mij van, maak jouw film eruit. Nou, dat heb ik gretig aangegrepen. En ik moet zeggen, daar heb ik ook nog goede herinneringen aan, die film echt. Ja.
Nou hoorde ik via mijn broer iets zeggen dat u misschien iets wilt doen met Marinus van der Lubbe.
Geloof nooit je familie. Nee, dat klopt, ja. Nieuw project. Toevallig heb ik ook vandaag te horen gekregen van het filmfonds dat ze geld eraan geven. En althans aan het scenario. Ja. Nou, ik ben gewoon natuurlijk door. Ik heb doorgewerkt. Dat wordt een heel bijzonder project. En ik moet je zeggen, vanmiddag dacht ik ineens, dat heeft heel veel met de schorpioen te maken.
Ja, kan ik me nog wel voorstellen, ja. Qua thema, ja.
Ja, de houding van die man die zeg maar zegt van, ik laat dit niet langer met mij gebeuren. En ik ga het uitzoeken. En ik, wat het mij ook was het met mijn leven. En dat is in feite hetzelfde onderstroom, gedachtehouding van Marinus van der Lubbe. Die ook zegt van, we moeten dit gewoon niet meer accepteren. We moeten iets doen. En wel nu. En dus in die zin zit zeker parallellen in. Vond ik verpand om me ineens te beseffen. Vanmiddag. Ja. Zo zie je maar weer.
Ja. Maar dit project gaat nog een aantal jaren duren.
Nou, dat hoop ik niet. Maar ik ga ervan uit. Ik hoop volgend jaar gewoon te draaien.
Wauw.
Maar dat moet ook kunnen. Dat moet kunnen. Want het is weliswaar een hele grote film. Maar in feite is hij overzichtelijk. He, want als je die brand hebt, dan heb je al heel wat in je. En ik ga draaien in een studio waar ze met LED monitoren, waar je dus zeg maar alles kan projecteren wat je wil. Waardoor je dus heel veel controle hebt over dat beeld. Dus je kan zeggen van, de Senaat opnieuw laten afbranden. Nou, dan wordt hij weer gewoon opnieuw afgefikt. Dat kan je natuurlijk in een normale situatie niet. Dus dat was ook een reden waarom ik dacht van, nu raak ik het wel. Ik heb het project een paar keer op de tafel gehad. En ik dacht van, dat wordt te duur. En gezeik met die brand en zo. Maar nu kun je dat wel beter doen en beheersen. Dus ik dacht van, dan schrijf ik ook het script zelf. Heb ik gedaan. En om er ook mijn eigen film van te maken. En ik denk als we die komend jaar draaien. Nou, dan moet die ook misschien wel met kerst volgend jaar of het voorjaar of daarna in de première kunnen gaan. En ik heb het Martin Schouten, die dit boek heeft geschreven wat ik verfilm, heb ik beloofd. En die is 85 en die zei, maar moet je luisteren. Ik wil wel nog naar de première. Ik zei, ja, maar aan mij ligt het niet. Maar nee, daar gaan we wel op inzetten. Dat hoop ik wel dat het lukt, ja.
Nou, dat moet een hele bijzondere, prachtige film gaan worden, denk ik. Ik wens u gewoon heel veel plezier vanavond bij de Schorpioen. En bedankt voor het interview.
Heel graag gedaan.